En vanaf 1 Samuel 20 begint dan ook de lange omzwerving en vlucht van David. Totdat Saul definitief gedood is. Het is wel moeilijk, want het is een lang verhaal. Het wordt heel uitgebreid verteld. Er staat in vers 1. Toen vluchtte David van Najot bij Rama. En ik kwam en zeide voor het aangezicht van Jonathan. Wat heb ik gedaan? Wat is mijn misdaad? En wat is mijn zonde voor het aangezicht uw vaders? Dat hij mijn ziel zoekt. Vraagt David aan Jonathan. En dan zegt Jonathan in vers 2. Dat zij verder, gij zult niet sterven. Zie, mijn vader doet geen grote zaak en geen kleine zaak. Die hij voor mijn oren niet openbaart. Waarom zou dan mijn vader deze zaak van mij verbergen? Jonathan zegt, oh, daar weet ik niks van. He? Die weet, hij zegt, kijk wat mijn vader doet, vertelt hij mij wel. En ik heb er niks over gehoord, dus dat zal wel niet zo wezen. Zoals het overblijfsel in Israël er ook niet op bedacht was, dat Israël zelf, levend onder de wet en het oude verbond, uiteindelijk de Messias zou doden. Hebben ze nooit gedacht. Leest u het Johannes-evangelie, bijvoorbeeld. En dan zult u zien, dan zeggen ze, zouden onze oversten nou wel weten dat hij de Messias is? Zouden ze dat nou wel weten? Ja, ze wisten het, maar ze geloofden het niet. En ze moesten hoognodig van hem af. Op hetzelfde moment zochten ze namelijk hem te doden. Dat is wat er gebeurt. En ze deden het soms niet vanwege het volk. Net zo goed als dat Jonathan niet gedood werd in de voorgaande hoofdstukken. Omdat het volk voor hem in de bres sprong enzovoorts. Maar niettemin... is Jonathan abuis. Hij verwacht niet dat zijn vader dat doen zal, maar het zal wel gebeuren en daar komt hij dan ook spoedig achter. Want er staat dan in vers 3, toen zwoer David verder en zei hij, uw vader weet zeer wel dat ik genade in uw ogen gevonden heb, daarom heeft hij gezegd dat Jonathan dit niet weten, opdat hij zich niet bekommeren. Dus David zegt, kijk Jonathan, dat jij niet weet dat je vader dat doet, dat is heel eenvoudig. Jouw vader weet dat wij vrienden van elkaar zijn en dus zal hij je dat niet vertellen. En zo was het natuurlijk ook, hè. Saul wist dat wel degelijk, zoals bij gelegenheid alles gezegd is. En David zegt dan ook, zekerlijk zo waarachtig als de Heer leeft en uw ziel leeft, er is maar één schrede tussen mij en tussen de dood. In gewoon Nederlands, ik sta al met één been in het graf. Zover was het. En Jonathan had het niet door. Zo was het bij het overblijfsel van Israël. Ze hadden dat niet door. Dat hun eigen oversten erop uit waren om Jezus te doden. Maar het was zo. Ze verwachten het niet, maar het was zo. Ik zou bijna nog veel meer vertellen. Want wij passen dat nou wel toe op Israël. Wel, daar gaat het ook over hoor. Maar als u denkt dat het vandaag anders is. Dan vergist u zich. Want je kunt rustig een vergelijking maken, maar dat heeft dus met dit onderwerp op zich niks te maken. Maar je kunt rustig een vergelijking maken tussen Israël in het algemeen en het christendom in het algemeen. Binnen de zogenaamde christendom vind je inderdaad een overblijfsel, een minderheid die gelovig is. En de meerderheid is ongelovig. En ik ben ervan overtuigd dat als de Heer Jezus zelf zou verschijnen te midden van het wereldchristendom, hè, dan wordt hij vast wel een keer vermoord. Er wordt er wel een aanslag op hem gepleegd. Daar ben ik stellig van overtuigd. Hè? U niet? Ik geloof het wel. Er is voor hem geen plaats. Nee. En zo is het hier dus ook. Ik sta al met één been in het graf. Onbegrijpelijk, maar niettemin waar. Nou, Jonathan zeide tot David, wat uw ziel zegt, dat zal ik doen. En David zei tot Jonathan, Jonathan zegt dus tot David, nou zeg maar wat je wil, wat moet ik dan doen? He? En dan zegt David, goed, zie, morgen is de nieuwe maan, dat ik zekerlijk met de koning zou aanzitten om te eten, want Israël kent namelijk het feest van de nieuwe maan. He? Ja, officieel is een nieuwe maan ook een nieuwe maand, en er wordt altijd een feestdag voor gevierd, dat is nog zo. En dat is weer zo, dat is ook wat lastig om uit te leggen, dat is niet omdat men bijgelovig is. He, dat is ook niet occult of zo, maar het is gewoon omdat de nieuwe maan is feitelijk het opnieuw verschijnen van een eerste sikkel, eerste streepje van de nieuwe maan. U weet officieel, in astronomische zin, nieuwe maan is dat er helemaal geen maan te zien is. Populair gezegd, wij kijken dan tegen de donkere kant van de maan aan en dus zien we hem helemaal niet. Maar na verloop van tijd zien we dan weer een randje en dat heet dan nieuwe maan. Dat is vandaag aan de dag nog zo, he, dat heet nieuwe maan. Daarna wordt het eerste kwartier enzovoorts. Nou, een nieuwe maan is dus het opnieuw verschijnen van de maan. Maar aangezien, en dan gaat hij even heel vlug, hè, in het hoogste verzet. Aangezien de maan het type is van Israël, is nieuwe maan dus een beeld van de bekering van Israël. Van de wedergeboorte van Israël in de toekomst en dus gewoon van wedergeboorte. Nieuwe maan is dus wedergeboorte. Nieuw begin. En zo. En daarom viert Israël feest. Israël wat als volk verbinding heeft met de maan, omdat de maan vrouwelijk staat ten opzichte van de zon, zoals Israël vrouwelijk staat ten opzichte van Israël. Wel zo. En zoals de maan verschijnt en verdwijnt, zo is het met Israël. Het verschijnt en verdwijnt. En daarna komt de nieuwe maan, een wedergeboren Israël onder een nieuw verbond enzovoorts. En dus viert Israël feest op de eerste dag van elke maand. Men weet dat niet meer hoor. Maar daarom is het wel zo. Nou, dus hier ook. Zie, morgen is de nieuwe maan. De nieuwe maan is dus eigenlijk een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. Dus je zou net zo goed kunnen lezen, morgen begint het nieuwe verbond. Wanneer begint het nieuwe verbond? Bij de opstanding van Christus. Pasen. Dus dat komt nou, hè. En dan staat er, zie, morgen is nieuwe maan, dat ik zekerlijk met de koning zou aanzitten om te eten. Want mee aanzitten en samen eten is een beeld van gemeenschap, van eenheid. En dat is precies wat tot stand zou komen onder het nieuwe verbond. Dus vanzelfsprekend dat men het feest van nieuwe maan viert door gezamenlijk een feestelijke maaltijd te gebruiken. Het is allemaal hetzelfde. Nieuw leven. Nou, en dan staat er, zo laat mij gaan dat ik mij op het veld verbergen tot aan de derde avond. David zegt dus, ik zal er niet mee aanzetten, geef mij de vrijheid. Want ja, Jonathan is de oudste zoon van Saul en dus min of meer heeft hij iets met de hofhouding te maken. En David is maar personeel, dus die moet toestemming vragen aan zijn baas, in dit geval aan Jonathan. En hij zegt, laat mij dus gaan, geef mij de vrijheid om niet aan te zitten. David durft er niet, hij zegt, het is veel te gevaarlijk. Laat mij vrij tot aan de derde dag, derde avond dus. Hè? Indien uw vader mij gewisselijk mist, zo zult gij zeggen, David heeft van mij zeer begeerd dat ik tot zijn stad Bethlehem mocht lopen, want al daar is een jaarlijks offer voor het ganse geslacht. Dus als Saul David zou missen, moest Jonathan dan zeggen, nou David die heeft toestemming gevraagd en die heeft een feest bij zijn eigen familie. Het is ook eerste nieuwe maan, hè, eerste van de maand. En dus of je nou feest viert bij Saul of bij vader Izii, dat maakt niet zoveel verschil. Hè? Morgen is moederdag, het is maar de vraag naar welke. Oh, nou ja, laat maar. Hè? Ja, wie het daaronder verstaat, bedoel ik maar. Hè? Dat kunnen een heleboel zijn. Goed. Indien hij al dus zegt, vers 7, het is goed, zo heeft uw knecht vrede. Als Saul zegt, oh nee, dan is het ook dik voor elkaar. Hè? Dan is er dus verder niks aan de hand. Maar indien hij gans ontstoken is. Je weet wat het is, hè? Dat is alsof hij gestoken wordt met een speld in zijn. Juist, dan springt hij dus over. Hè? Wat hebben we nou aan onze fiets hangen? Dat is het ongeveer, hè? Hoe kun je dat nou doen? Zo weet dat het kwaad bij hem ten volle besloten is. Dus David zegt, ik zal er niet zijn, maar test hem maar even. Als je zegt, oh nee, het is voor elkaar, dan is alles in orde. Maar als ik boos word, dan weet je hoe het zit. Dan wil hij me doden. En dus zegt David, dus staat er dan, vers 8, doe dan barmhartigheid aan uw knecht, want gij hebt uw knecht in een verbond des Heren met u gebracht. Maar is er een misdaad in mij, zo doodt gij mij, waarom zoudt gij mij toch tot uw vader brengen? Dus dat is wat David zegt tot Jonathan. Hij zegt, doe barmhartigheid aan mij. Het een of het ander. Als vader Saul boos wordt en dan blijkt dat hij mij doden wil, dan zegt David wel, doe barmhartigheid aan mij. Dan kun je maar tussen twee dingen kiezen, zegt hij tegen Jonathan. Of je doodt mij namens je vader, doe het dan maar zelf, maar breng me dan niet tot vader Saul. Maar doe het dan zelf. Of laat mij gaan. Eén van de twee, geef mij de vrijheid. Maar in ieder geval, als hij maar niet bij Saul terechtkomt. Dus de gedachte. Toen zei Jonathan, dat zij verre van u, maar indien ik zekerlijk merken dat dit kwaad bij mijn vader ten volle besloten waren, dat het u zou overkomen, zou ik dat u dan niet te kennen geven? Zegt Jonathan, dus zij belooft om dat te komen vertellen. En dan zegt David, wie zal het mij te kennen geven indien uw vader u wat harts antwoordt? Toen zei Jonathan tot David, kom, laat ons toch uitgaan in het veld. En die beiden gingen uit in het veld. Ze gingen dus naar buiten, samen. Ze bleven ook al niet thuis, maar ze trokken zich terug. Ze gingen al hier, dus feitelijk al de legerplaats uit, om het maar eens zo te zeggen. He? En dan hebben ze daar een gesprek en het gaat in de eerste plaats over dat verbond. Er staat namelijk in vers 12, Jonathan zei door David, de Heer de God Israëls, indien ik mijn vader onderzocht zal hebben omtrent deze tijd, morgen of overmorgen, dat zijn dus 3 dagen, en zie, het is goed voor David en ik dan tot u niet zenden en voor uw oor openbaren, al zo doet de Heer aan Jonathan en al zo doet hij daartoe. Dus Jonathan zweert eigenlijk, het staat er wat moeilijk, ik weet het. Maar hij zweert eigenlijk en zegt, ik zal het je komen vertellen. Als er wat verkeerds is, ik kom het je in ieder geval vertellen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zoiets is het, hè. Zoiets staat hier. En dan, hij zegt, als mijn vader het kwaad over u behaagt, zo zal ik het voor uw oor ontdekken. En ik zal u trekken laten dat gij in vrede heen gaat. En de Heer zij met u gelijk als in mij. Gelijk als hij met mijn vader geweest is. En dan volgt de bevestiging van wat we al eerder gelezen hebben, namelijk dat een afspraak gemaakt wordt dat David, als hij overleeft, zal zorgen dat Jonathan eventueel ook overleeft, mocht hij nog in leven zijn, en anders dat David tot een lengte van jaren zorg zal dragen voor wat er van het huis van Saul zal overblijven. En dat is de bedoeling. En dan staat er in vers 16, alzo maakte Jonathan verbond met het huis van David, zeggende dat hij de Heere eisen van de hand der vijanden Davids. En Jonathan voer voort met David te doen zweren, omdat hij hem lief had, want hij had hem lief met de liefde zijner ziel. En dat betekent inderdaad dat vanwege de eenheid en de verbinding tussen die beide David verantwoordelijk gesteld wordt voor Jonathan en zijn afstammelingen. Nou, dan staat er dus in vers 18, en dan wordt de afspraak concreet gemaakt. Morgen is nieuwe maan, dan zal men u missen, want uw zitplaats zal ledig gevonden worden. En je moet even opletten, het gaat om 3 dagen en het blijkt dat die 3 dagen netjes overeenkomen met de 3 dagen van de dood en opstanding van de Heer Jezus. De eerste dag verdwijnt hij, namelijk sterft hij, of gaat hij uit. En de tweede dag is de zitplaats dus leeg, is weg. Dat is de dag waarop de Heer dus eigenlijk in het graf is. De Sabbat, de rustdag, de lege plaats. En op de derde dag, dat is hetzelfde als na 3 dagen. En maar op de derde dag vindt er de ontmoeting plaats weer tussen Jonathan en David. Maar dan blijkt het toch noodzakelijk voor David om te vluchten. Dus die 3 dagen komen inderdaad overeen met de dood en opstanding van Christus. Verder komt het inderdaad overeen met nieuwe maan. Want we hebben al gezegd, het nieuwe verbond begint inderdaad bij de opstanding van Christus. Dus dat is wat hier wordt uitgebeeld. En dan staat er in vers 19, en als gij de 3 dagen zult uitgebleven zijn, kom haastig af. Dat is dan dus de opstanding, hè. Kom haastig af en ga tot die plaats waar gij u verborgen had ten dage deze handeling en blijf bij de steen Ezel. Zo heet die steen. Waarom het Ezel heet, weet ik niet, want het kan net zo goed Azal zijn. Azal, weet u wel, Azal. Ken je die? Ja. Juist, precies. Zacharia 14, hè? Azal, ja. Ik kom er zo op terug. Daar staat er, blijf bij de steen Ezel en dan, zo zal ik 3 pijlen terzijde schieten, alsof ik naar een teken schoot. Als ik het lees, dan lees ik eruit dat hij die 3 pijlen afschiet naar deze steen. Hij schiet dus op deze steen. Dat lijkt me, hij schiet namelijk naar een zijde, de zijkant, terzijde staat er. En hij schiet niet in het wilde weg, zoals ik op de zondagsschool geleerd had, maar hij schiet alsof hij naar een teken, een roos, dus een doel, schiet. En dus schiet hij kennelijk op de steen. Hij zou dus pijlen afschieten op de steen. Hij zou hem missen, daar gaat het niet om, maar hij zou schieten naar die steen. En dan staat, en zie, ik zal de jongen zenden, zeggende, ga heen, zoek de pijlen. Indien ik uitdrukkelijk tot de jongen zeg, zie, de pijlen zijn van u af. Meer naar deze kant, herwaarts, dat betekent hierheen, want her is hier, hè, zijn van u af deze kant op, dat betekent gewoon de pijlen liggen dichterbij. Dus als ik zelfs tegen hem zou roepen, de pijlen zijn dichterbij, neem hem en kom gij, want er is vrede voor u en er is geen ding zo waarlijk de Heer leeft. Dus als hij dat zou roepen naar zijn jongen, zijn personeel dus, zijn knecht, dan moet David dat horen, want die verbergt zich daar in de buurt. En die moet dan weten, oh, ik kan rustig terugkomen. Want dat roept Jonathan dan ook, hè. Hey, meer deze kant op, kom maar deze kant op. Weet je wel, dat roept hij dan. tegen die jongen. Maar goed, die jongen hoort het, maar het was voor David bestemd. Maar David is eigenlijk die jongen. Want wat ik altijd zeg, ik zeg het altijd hetzelfde, de jongen is een beeld van de opgewekte Christus. Een jongen is altijd iemand die pas leven gekregen heeft, alsnog laat dus, hè. En dat is dus in feite een beeld van de Heer Jezus die uit de dood opstond. Dat klopt precies, hij roept het naar de jongen, maar in werkelijkheid roept hij het naar David en in de typologie is daar helemaal geen verschil tussen. Dat klopt dus ook. Kom maar deze kant op. Maar staat er, indien ik tot de jongen al zo zeg, zie de pijlen zijn van u af en verder, verder weg, doorlopen, roept hij dan, hè. Ga heen, want de Heer heeft u laten gaan, zegt hij dan. Dat is voor David bestemd, hè. En dan gaande de zaak waarvan gij mij gesproken hebt, zie, de Heer zij tussen mij en tussen u tot in eeuwigheid. Dat is dus de bevestiging van het verbond. Dat ze aan elkaar verbonden zijn. Zolang als de Heer leeft, is de gedachte. En dan staat er, David verborg zich in het veld. Hij verdween. Nogmaals, dat is een beeld van de dood van de Heer Jezus eigenlijk, van zijn sterven. En als het nieuwe maan was, zat de koning bij de spijzen om te eten. En daar zat het hele spul dan. En er zaten ze daar, maar toen was er een stoel leeg. En toen zei David, zij zal er eerst niks van. En hij zei, nou ja, misschien is hij onrein of zo. David zal wel onrein zijn, zegt hij. Dat dachten ze van de Heer Jezus ook, dat hij onrein was en dat hij van een demon bezeten was, zeggen ze. Gij hebt de duivel of zoiets, staat er dan in de vertaling. Ze beschouwden de Heer Jezus ook als onrein en zeker als strijdig met de Joodse wet enzovoorts. En dat wordt hier dus ook zo uitgebeeld. Maar dan staat er, het geschiedde nu dus andere daags, de tweede der nieuwe maand, vers 27, als Davids plaats ledig gevonden werd. Zo zeide Saul tot zijn zoon Jonathan, waarom is de zoon van Izzi, de zoon van de levende, hè? De zoon van Jehovah eigenlijk. Nog gisteren, nog heden tot de spijzen, tot het leven betekent dat, gekomen. En Jonathan antwoordde en zei, David begeerde van mij ernstelijk naar Bethlehem, naar het huis des broods. Naar Bethlehem te mogen gaan, waar zijn familie vandaan kwam. En hij zeide, laat mij toch gaan, want ons geslacht heeft een offer in de stad, enzovoort. En daarom is hij aan de koningstafel niet gekomen. Dan vers 30. Toen ontstak de toorn van Saul tegen Jonathan en hij zeide tot hem, gij zoon der verkeerde in wederspannigheid. Want je hebt sommige mensen die ook als ze boos worden nog netjes kunnen praten. Die produceren zelfs dan nog literatuur. He? Gij zoon der verkeerde in wederspannigheid. Het is erg verstandig om voor een gelegenheid enkele van deze termen uit je hoofd te leren. He? Enkele oudere mensen zie ik driftig knikken, inderdaad. Gij zoon der verkeerde in wederspannigheid. Weet ik het niet dat gij de zoon van Izzi verkoren hebt tot uw schande? Inderdaad, hij wist het dus. En tot schande van de naaktheid uw moeder. Nou, of dat parlementair nog verantwoord is, weet ik niet. Maar. En er staat er, want al de dagen die de zoon van Izzi op de aardbodem leven zal, zo zult gij nog uw koninkrijk bevestigd worden. Zeg Saul tot Jonathan, en hij had ongelijk. Want Saul zegt tot Jonathan, zolang David rondloopt, krijg jij het koninkrijk niet. Maar Saul vergist zich, want Jonathan had een verbond met David gemaakt. En als David op de troon zou komen, zou Jonathan daarin delen. Jonathan zou delen in de heerlijkheid van David, omdat ze één waren, één van ziel. Dus Saul verkijkt er zich op, maar hij is kennelijk ook verblind en verduisterd. En dat is precies de situatie van de Joodse leiders, want weet u nog wat ze zeiden over de Heer Jezus? Ze zeiden, we moeten van hem af. Want anders komt er een einde aan ons en aan ons volk. De Romeinen zullen ons en ons volk uit onze plaats zetten. Ze zeiden, dan zijn we onze positie kwijt en dan komt er van ons volk, het Joodse volk, niks terecht. En ze vergisten zich, want juist door de levende Christus zou er wat terechtkomen. Alleen daardoor zou er maar wat terecht kunnen komen, overigens, van het Joodse volk, van Israël. Dus het is weer de bekende vergissing die hier gemaakt wordt. Maar men meent dat men het zelf moet doen. En Saul die denkt dus dat hij er zelf zorg voor moet dragen dat zijn zoon ook inderdaad op de troon komt. Wel, dat was helemaal niet nodig, want het was al lang geregeld. En zo is het met het leven onder de wet ook. Mensen die onder de wet leven denken dat ze het zelf voor elkaar moeten brengen. Het is niet waar, het is al lang geregeld. Geregeld is namelijk dat een ieder die gelooft zal delen in de opstanding en de heerlijkheid van Christus. Want de rechtvaardigheid Gods is tot stand gekomen zonder de wet. hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid door het geloof van de Heer Jezus Christus. Dat was Romeinen 3. Maar diezelfde vergissing wordt hier dus ook gemaakt. Saul zegt dat Jonathan, zolang die man leeft, zul jij niet op de troon komen. Hetgeen een misverstand was. En bovendien staat er, toen antwoordde Jonathan Saul in vers 32, zijn vader en zeide tot hem, waarom zal hij gedood worden? Wat heeft hij gedaan? Hij heeft toch niks verkeerds gedaan? Dat zei Nicodemus ook in de Hoge Raad. Het hielp alleen niks, hè? En dat zei Pilatus trouwens ook aanvankelijk, maar het hielp ook niks. En daar staat, toen schoot Saul de spies op hem om hem te slaan. Dat ging dus net als bij David, want we hebben het verhaal niet gelezen, maar Saul heeft bij twee verschillende gelegenheden een spies, een speer dus, gegooid naar David, die op tijd die speer ontweek. Hij ontkwam. Van de Heer Jezus staat precies hetzelfde. Ze zouden hem gevangen nemen om hem te doden, doch hij ontkwam en hij verborg zich van hen. Weggaande verborg hij zich van hen. De Heer heeft ook een paar keer moeten vluchten. Gauw een dwarsstraatje, een steegje in Jeruzalem en zo. Dat is gebeurd. En het is bij David dus ook zo gebeurd. Maar hier gebeurt hetzelfde, maar dan in verband met Jonathan, die kennelijk op dezelfde wijze als David hieraan ontkomt. Maar verder was het volkomen duidelijk. Nou, daarom stond Jonathan van de tafel op, vers 34. In hittigheid des toorns, hij was woest. En hij at op de tweede dag der nieuwe maan geen brood. Ze zouden gaan eten, maar hij liep dus van de tafel weg. Want hij was bekommerd, bezorgd om David, omdat zijn vader hem gesmaad had. En het geschiedde des morgens, dat is dus op de derde dag inmiddels, dat Jonathan in het veld ging op een tijd die David bestemd was. Was een afgesproken tijd dus. Ik denk 's morgens vroeg, als het begon te lichten enzovoort, denk ik altijd maar hè, zoiets. Hè. En er was een kleine jongen bij hem, want dat is een beeld van de opstanding. En hij zeide tot zijn jongen, loop, zoek nu de pijlen die ik schieten zal. De jongen liep heen en hij schoot een pijl die hij deed over hem vliegen. Toen de jongen dan aan de plaats des pijls die Jonathan geschoten had gekomen was, zo riep Jonathan de jongen na en zeide, is niet de pijl van u af en verder? Wederom riep Jonathan de jongen na, haast u, spoed u, sta niet stil. De jongen van Jonathan nu raapte de pijl op en hij kwam tot zijn heer en de jongen wist verder nergens wat van. En die wordt dan weggestuurd. En dan in vers 41, als de jongen heen ging, zo stond David op van de zuidzijde, waar hij zich verborgen had kennelijk, de zuidzijde. En hij viel op zijn aangezicht ter aarde en hij boog zich drie mannen, ze kusten elkander en weenden met elkander. Totdat het David gans veel maakte, het werd hem te veel dus. Toen zei Jonathan tot David, ga in vrede. Hetgeen wij beiden in de naam des Heren gezworen hebben, zeggende, de Heren zij tussen mij en tussen u, en tussen mijn zaad en tussen uw zaad, zij tot in eeuwigheid. Dus er wordt nog eens gewezen naar het verbond tussen Jonathan en David. Er wordt nog eens een keer bevestigd en er staat, daarna stond hij op en ging heen en Jonathan kwam in de stad. En David vluchtte uiteraard naar Nob, naar Gat en naar Adullam. Dat is dan hoofdstuk 21 en hoofdstuk 22. Zodat we, het kan niet anders, want we vinden hier in hoofdstuk 20 dan een uitbeelding van de geschiedenis van de Heer Jezus, zoals het hem verging, in verband met zijn dood en opstanding, en wat daarna volgde. Wat daarna ogenblikkelijk volgde. Die drie dagen waarin hij gemist werd, die waren er nu eenmaal, maar het ging erom wat daarna zou gebeuren. Zou hij aan het hof komen en blijven leven? Zou Saul hem niet doden en dat soort dingen meer? Of zou hij moeten vluchten? En dat is precies waar het om ging na de dood en opstanding van Christus, na zijn drie dagen. De vraag was, zou hij op de troon komen of zou hij moeten vluchten? Want na die drie dagen moest dat geregeld worden. Bij de nieuwe maan, bij het verschijnen van de nieuwe maan, bij het aanbreken van het nieuwe verbond, door de opstanding van Christus, ook door het verschijnen dus van deze jongeling, deze kleine jongen zal ik dan maar zeggen. Wel, bij die gelegenheid moest dat dus bepaald worden. Zal Israël hem aanvaarden als Messias of niet? Zal het volk wat leeft onder het oude verbond, uitgebeeld door Saul, zullen die David, de definitieve Messias, ontvangen of niet? En het antwoord is uiteraard nee. En het wordt uitgebeeld door die situatie van Jonathan en David. Want het is Jonathan die dus eigenlijk uitbeelding is van gelovigen oorspronkelijk onder het oude verbond. Het is Jonathan die dat aan David komt melden. En die hem dat te kennen geeft. En zo is het ook. David verbergt zich, maar Jonathan zit gewoon waar hij altijd zit, zal ik maar zeggen. Zo was het met de Heer. Hij was gestorven, hij was weg. En De gelovigen waren bij elkaar, zaten zelfs aan tafel. Ik heb het over de discipelen in elk geval. En denk er wel aan, dat waren er heus meer dan 12. En in ieder geval dus ook meer dan 11 dan. Hè. Maar zij waren het overblijfsel van Israël in die dagen. En zij waren degene die ook contacten onderhielden met de Heer die gedood was. Het blijkt ook, want op een verborgen plaats komen ze ook inderdaad samen. Nou, dat was in de opperzaal. Of op een plaats die ze samen hadden afgesproken, zoals het hier ook het geval is. Bijvoorbeeld bij het meer van Galilea, want het was ook afgesproken. En dat soort dingen meer. Er worden dus contacten onderhouden. En het is inderdaad zo dat het Jodendom, ik weet nooit hoe ik het netjes moet zeggen, hè. Zonder beledigend te zijn dus. Maar in ieder geval, het volk wat leefde onder de wet, liet ook inderdaad duidelijk merken dat men zelfs van de opgewekte Christus, de zoon van David, niets moest hebben. U moet niet vergeten dat na de opstanding van Christus inderdaad gepredikt werd over de Heer Jezus. En er werd van hem gezegd wat ook Jonathan van David zegt, namelijk: waarom moet hij gedood worden? Wat is er met hem? Hoezo? Wat is er niet goed aan hem? He? En bovendien wordt inderdaad over de Heer Jezus gesproken als over de zoon van David, die naar het vlees van de zoon van David was, maar over wie David geprofeteerd heeft dat hij uit de dood zal opstaan, omdat hij bovendien ook de zoon van God was. Dat staat allemaal in Handelingen. En het blijkt dus dat de discipelen die daar het evangelie predikten, die worden hier uitgebeeld door de figuur van Jonathan, zij die aanvankelijk leefden in de bedeling van de wet, maar die trouw zijn geworden aan de Heer Jezus Christus. Maar zij zijn het die dan het opnemen voor de Heer, die hem ook prediken, maar die meteen de boodschap van Saul, ik bedoel dus van het Sanhedrin en van de Joodse raad dus, die meteen de boodschap krijgen dat ze over hem niet zullen spreken. En bovendien zou die hoge raad het liefst die discipelen ook gedood hebben. Dat wilden ze ook, lees dit maar eens na in Handelingen 4. Maar dat lukt niet, want ze zijn inderdaad bang voor het volk. Er zijn allerlei omstandigheden waardoor het niet gebeurt, maar wij zouden zeggen, ze zijn door het oog van de naald gekropen. En dat was ook eigenlijk zo. Maar dat zal ik ook verder niet uitleggen. Hè? Dat staat allemaal. Ja, ik kan toch moeilijk al die geschiedenissen met u gaan lezen. Maar het is inderdaad zo dat deze gelovigen van het eerste uur, deze discipelen, het overblijfsel uit Israël, die eerste duizenden Joden zelfs die tot geloof kwamen, zij zijn degene die in hun gebed wel degelijk aan de Heer hebben duidelijk verteld dat hij in ieder geval in Israël niet welkom was. En zij zelf waren er eigenlijk ook niet welkom. Want Jonathan lag per slotverrekening wel degelijk overhoop met Saul. He? En zo was het met de eerste christenen. Zij lagen wel degelijk overhoop met de Joodse raad en de lijstlieden van het Jodendom enzovoort. Maar dat de Heer niet welkom was, is duidelijk genoeg. We kennen trouwens nog een heel eenvoudig ander beeld hiervan. Dat is het verhaal van dat is een van de gelijkenissen. Waarbij de Heer gezanten worden nagestuurd om te zeggen dat ze hem niet als koning wensten. He? Dat verhaal is dat. Nou, bij een andere gelegenheid leg ik dat wel weer eens uit. Maar in ieder geval worden de boodschappers uitgestuurd om hem te vertellen dat hij niet welkom was. En bovendien zijn er een paar van de eerste discipelen die inderdaad nogal tamelijk snel de boodschap aan de Heer konden doorgeven dat hij niet welkom was. Eén daarvan was bijvoorbeeld Jacobus. Ik bedoel, en Stefanus, ja, die bedoel ik dus. Die lui die dus al vrij snel gedood werden. En dus buiten gingen, zal ik maar zeggen, in de meest letterlijke zin, en de Heer de boodschap konden overbrengen dat hij inderdaad niet welkom was. Nou, dat is wat Jonathan dus hier ook gedaan heeft, namelijk aan David vertellen dat hij niet welkom was. En het doet het op een bijzondere wijze, daar gaat het om. Dat gebeurt namelijk op afspraak, er is een plaats ergens buiten in het veld, dat heet dus gewoon buiten de legerplaats. Hij moet dus op de vlucht, buitenslands. En dan is er een plaats bij de steen, ezel, en zoals gezegd, ik lees eruit dat de pijlen ook zouden worden afgeschoten, in ieder geval in de richting van deze steen. Zoals gezegd, ezel is hetzelfde als azal, en er werd wel gezegd, azal komt inderdaad voor in Zacharië 14. Ik moet er alleen één opmerking bij maken, de zet in het woord azal, hier in 1 Samuel 20, is een zaaien, een zeven. En in Zacharië 14 is het een tzade, atzal is het dus eigenlijk. Strikt genomen worden dus anders geschreven, maar de betekenis van beide woorden is toch dezelfde. Dus het verandert er niks aan. De betekenis van beide woorden, die we in het Nederlands niet eens kunnen onderscheiden, is die van wegzenden. Dus dat is heel gemakkelijk. Azal betekent dus weggaan of verwijderen. En Atzal, dus uit Zacharië 14, wordt officieel vertaald met afzonderen, reserveren, terzijde zetten dus, voor reservering. Maar u begrijpt, het is precies hetzelfde als weggaan of verwijderen. Die betekenis ontloopt elkaar niet. Dus u kunt het rustig als synoniem beschouwen en dat is wel zo makkelijk. Want wat blijkt nou, als er gevlucht wordt, dan wordt in de eerste plaats in verband met die vlucht genoemd Azal. Dat is in Zacharië 14 zo en het is hier in 1 Samuel 20 zo. In Zacharië 14 gaat het om de toekomst van Israël. Waarbij het overblijfsel van Israël aan het einde van de 70ste week de naam des Heren zal aanroepen. En dan zal kunnen vluchten dwars door de gescheurde olijfberg. En zo vlucht men dus het vrije veld in. Nou, het was de woestijn, maar dat is in ieder geval het veld, hè, het open land. Door een vallei, en die vallei die van die bergen staat, die reikt tot Azal. En als David hier vlucht, dan vlucht hij althans aanvankelijk tot bij de steen, Azal. En in principe is dat natuurlijk precies hetzelfde beeld. Want Azal betekent inderdaad weggaan, en dus eigenlijk vluchten. Verwijderen, maar ook in de zin van afgezonderd worden, apart gezet worden voor een bepaald doel. Reserveren dus. En reserveren is hetzelfde in het Nederlands, is hetzelfde als tot overblijfsel stellen. Want als je iets reserveert, iets apart neemt, uit de voorraad neemt, zou ik maar zeggen, dan zet je het apart op dat het over zou blijven, op dat het niet uitverkocht zou worden. Het staat voor iemand weggelegd. Nou, Azal is dus gewoon een verwijzing naar het overblijfsel wat verwijderd wordt. Het wordt uit de voorraad genomen, het wordt apart gezet omdat het een andere bestemming heeft. En dat is de betekenis ook van het overblijfsel. Want een van de betekenissen van het overblijfsel is inderdaad dat Israël als geheel, het volk als geheel, een bepaald lot ondergaat. Maar het overblijfsel is gereserveerd voor wat anders. Het wordt dus uitgenomen. En zoals Lot genomen werd uit Sodom, zo wordt het overblijfsel in de toekomst genomen uit Jeruzalem, wanneer het verwoest wordt. En het zal vluchten, in ieder geval in de richting van Azal, daar gaat het maar om. En hier vinden we iets dergelijks. Hier zou ook een vonnis voltrokken worden en dus een oordeel komen. Maar David vlucht en komt dus inderdaad eerst terecht bij Azal. En daar blijkt een steen te liggen en dat dachten wij al. Hè? Die hebben we vorig jaar niet eens besproken, hè? In onze Duitsland-conferenties, 14 dagen lang. De steen Azal. Steen is namelijk altijd een type van Christus zelf. De zoon van de Vader. De steen is Eben, hier ook. En dat is een combinatie van twee woorden, namelijk Ab en Ben. Hartelijk dank, ja. Vader en zoon dus. Zodat de steen een type is van de zoon. Maar deze zoon hier, die is inderdaad gevlucht. Die is verwijderd, die is gereserveerd voor een andere bestemming. Een toekomende bestemming uiteraard. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. En die steen die fungeert, kijk, dan krijg je het historische verhaal. En uit de naslagwerken, deze steen die fungeerde kennelijk als een soort landmerk. En er liep natuurlijk een weg. En dan moest je gewoon bij de derde boom rechtsaf en bij die volgende steen linksaf. En het is dan deze steen, weet je wel, dat is een soort mijlpaal of zo, hè? Milestone noemen de Engelsen dat, hè? Ja. Nou, zo zal het ook wel zijn, maar niettemin is deze steen dus een beeld van de verworpen, de terzijde gestelde Christus. Want dat is de betekenis van dat Azal. Ik heb al gezegd, kom dus overeen later met Zacharië 14, waar het toegepast wordt op Israël. Maar hier gaat het niet over Israël in de toekomst, hier gaat het over de gemeente in het heden. Want we komen hier terecht in de periode van Davids vlucht. Hij is niet officieel erkend als koning, hoewel hij in zekere zin wel degelijk zijn koningschap praktiseert, maar dan buiten de legerplaats en over degene die met hem zijn. Want er zijn er wel degelijk nog met hem, hè? Zoals ook later gezegd wordt in het volgende hoofdstuk. Vandaar dat het hier toegepast wordt op de gemeente. En dat komt nog een keer in de Bijbel voor, maar in sommige vertalingen vind je het helemaal niet meer terug. Want Azal, hier is een steen die Azal heet, maar wij kennen ook een bok die Azal heet. Azazel. En dat is As. Dat is een bok. en dan Azal. En het wordt dan ook soms vertaald met de weggaande bok. En in andere vertalingen, dat durft men niet te vertalen, zegt men nou, dat is een eigen naam. Azazel. En dat is, dan moet ik eens even kijken dat ze gauw vinden kan. Want het is in de wet op de... Nee, dan kan ik het natuurlijk niet vinden. Heel vervelend. Dat zal wel, ja. Zie je, ik zoek verkeerd. Ik zei, koek zoeken. Mijn aantekeningen moet je natuurlijk nooit doen. Je moet gewoon meteen de Bijbel zoeken, hè. Dat is de wet op de grote verzoendag namelijk. Leviticus 16 wordt er geroepen. En dat is ook zo, ja. Waarvoor vriendelijk dank. Want op de grote verzoendag is sprake van een zondebok. Wij noemen dat zo, maar we noemen dat altijd in enkelvoud. Maar het blijkt dat er in de Bijbel zijn het altijd twee. Het offer bestaat namelijk uit twee bokken. En dat wordt dan bijvoorbeeld genoemd in Leviticus 16 vers 7. Waar Aaron, de hoge priester, ook beide de bokken zal nemen. Hij zal ook beide de bokken nemen. En hij zal die stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst. Dat is gewoon de tabernakel, hoor. Dat is de tent waar men samenkwam. Of waar rond men samenkwam. En dan staat er vers 8. En Aaron zal de loten over die twee bokken werpen. Eén lot voor de Heren en één lot voor Azazel. Zeggen sommige vertalers. Hier is vertaald. Eén lot voor de weggaande bok. Want As is een bok. En Azal is weggaan. En dus vertaald met de weggaande bok. Sommigen vertalen het dus niet en zetten er Azazel neer, omdat ze zeggen, kijk, zijn twee bokken. De een is voor Jehovah, en dat is een eigen naam. En de andere is voor, dat moet dan ook een eigen naam zijn. En dus vertalen ze het niet en dan zetten ze met de hoofdletter Azazel. En dat is ook aardig bedacht natuurlijk. De een is voor de Heer, de ander is voor Azazel. Maar wie is Azazel? Nou, dat is de weggaande bok. Hè? En zo eens even verder kijken. Dan zal Aaron de bok op de welke het lot voor de Heren zal gekomen zijn toebrengen en zal hem ten zondoffer maken. Maar de bok op de welke het lot zal gekomen zijn om weggaande bok te zijn, Azazel dus, zal levend voor het aangezicht des Heren gesteld worden om door hem verzoening te doen, opdat men hem als weggaande bok naar de woestijn uitlaten. Ik moet nog even de bok uitlaten. Grote verzondag loopt tegen de avond en Aaron zegt. Goed. Waarna men de bok dus noemt Azazel, de weg aan de bok. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. Later wordt Azazel nog één keer genoemd in vers 26. De bok welke weggaande bok was. De bok welke Azazel was. Het is weinig bekend, maar daarom haal ik het expres ook even aan. Het is namelijk zo dat het is één offer van twee bokken. Maar het is maar één offer. Maar er moeten met het ene offer twee dingen gebeuren. En omdat het niet anders kan, neemt men dan maar twee bokken. Want het is een beetje moeilijk. Het is namelijk het ene. Het offer wordt namelijk zowel voor de Heer gebracht in het heiligdom, en dat kan alleen nadat het beest is overleden. Dus het bloed van die ene bok voor de Heer wordt gebracht in het heiligdom. Het is ook dat bloed wat onder andere gestort wordt op de Ark des Verbonds. Het bloed op het verzoendeksel dus. Hè. Het meest bekende bloed, denk ik wel eens, van het Jodendom. Heel het Oude Testament. Maar aan de andere kant wordt gezegd dat het bloed van, dat de bok niet het heiligdom binnengaat, dus naar de Ark des Verbonds, maar integendeel, de bok moet namelijk de woestijn in. En omdat het lastig is, je kunt namelijk niet en de bok slachten en zijn bloed in het heiligdom brengen en hem vervolgens de woestijn injagen. Hè? Nee, je kunt hem dan niet meer uitlaten dus. Hè? Daarom wordt het gedaan met twee bokken. Ja, het klinkt wel wat leuk, maar ik bedoel het toch echt serieus. Hè? Het zijn twee bokken, maar dat is niet omdat het echt twee offers zijn. Het is één offer maar je hebt er twee nodig om het op de juiste wijze te kunnen volbrengen. Hetzelfde is ook het geval met het ene offer van de twee duiven in verband met de reiniging van de Melaatse. De ene moet gedood worden, zijn bloed moet gestort worden boven levend water, staat er. En de andere moet gedood worden in dat bloed en daarna moet hij uitgelaten worden. De duif uitlaten dus, ja, inderdaad. En de betekenis van deze beide offers, van zowel van die duif als van deze bokken, is hetzelfde. Namelijk, aan de ene kant is het zo dat iemand laat ik het anders zeggen. Laat ik eerst zeggen dat die beide offers zijn een type van de Heer Jezus uiteraard. Het offer wat de Heer zelf bracht. En het is zo dat hij stierf, maar vervolgens stond hij op, hij werd verhoogd, hij ging namelijk het heiligdom binnen. Hij stierf, maar hij ging het heiligdom binnen. En laat ik het dan maar even bij de bokken houden, want daar ging het per slotverrekening om. De ene bok stierf en zijn bloed, en dus zijn leven, werd gebracht in het heiligdom voor de Ark des Verbonds op het verzoendeksel. En hij leefde verder voort voor de Heer. En aangezien het binnenste heiligdom een beeld is van, aangezien de heilige der heiligen een beeld is van de hemel der hemelen, zoals de Hebreeënbrief zegt, betekent het dus dat het leven van deze geslachte bok inmiddels gebracht is in de hemel zelf, zodat de bok als het ware verder leeft, het offerdier leeft als het ware voort, maar nu in de hemel. Dat is inderdaad met de Heer Jezus het geval. Hij leed en stierf, maar hij stond uit de dood op en hij is al de hemelen doorgegaan. Hij is nu in het ware heiligdom dat niet met handen gemaakt is. En hij is aan de rechterhand Gods en hij zit op de Ark des Verbonds. Nou ja, op de troon der genade, maar dat is hetzelfde. Hoe dan met die andere bok? Wel, de andere helft van het verhaal is dat de Heer zijn offer gebracht heeft, maar daarna opstond uit de dood. En waar is hij nu? Wel, de ene kant zeggen we, hij is in de hemel, dat zegt de Hebreeënbrief ook. En de andere kant van het verhaal is, hij is uitgegaan buiten de legerplaats. En dat zegt de Hebreeënbrief ook. Dat is inmiddels het laatste hoofdstuk, maar niettemin is het waar. Het is maar hoe je daar tegenaan kijkt. Het verhaal is namelijk dat de Heer deze maatschappij, de samenleving, de legerplaats heet zoiets, de samenleving heeft verlaten en zich dus bevindt buiten elke samenleving. En dat heet de woestijn. En zo is het met de Heer. Hij leed en stierf en sindsdien is hij of zittend aan de rechterhand Gods, zo kennen wij hem ook, zittend aan de rechterhand Gods, of hij is door de wereld verworpen en is dus uitgegaan de woestijn in. En dat is de enige echte betekenis van dat offer. Dat klinkt erg arrogant, maar ik zeg het met opzet, omdat sommigen denken dat die bok niet de woestijn ingestuurd werd, maar gewoon gedood werd door hem de woestijn in te sturen. En dat is een misverstand. De bok leefde volgens het verhaal voort in de woestijn, alleen heeft niemand meer wat van hem vernomen. En dan kun je wel zeggen, ja, maar het beest kan daar niet leven. Dan zeg ik, nee, maar in het binnenste heiligdom leefde die ook niet. En als je dus het offer letterlijk toepast volgens onze menselijke kortzichtige begrippen, moeten we zeggen, het is jammer, het was een mooi offer, maar helaas, hij is dood. En dan zeggen we over de Heer Jezus, het was jammer, hij heeft het goed bedoeld, maar helaas is hij dood. En, hè, dan komen we dus geen stap verder mee. Nee, integendeel, het gaat juist om dat hij leeft. En de vraag is, waar is hij? Er zijn twee antwoorden mogelijk. Ze worden allebei uitgebeeld. Eén is, aan de rechterhand Gods in het binnenste heiligdom, of van de andere kant gezien, hij is uitgegaan buiten de legerplaats en dus in eerste instantie buiten Jeruzalem en in tweede instantie buiten het oude verbond, buiten Israël dus. Want het zij u bekend dat de zaligheid in de woestijn is. Ja, dit doe ik alleen voor bijbelvaste mensen. Hè? Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En dat is inderdaad buiten de legerplaats en dus in de woestijn. Ja, dat is de gedachte. Zodat we dat nu toe kunnen passen op de gemeente. Want dat is het volgende verhaal. De gemeente heeft immers deel aan de positie van Christus. Waar is de gemeente? Niemand de deur uit. Zou zeggen, kijk eens even buiten de legerplaats. Hè? En waar is de gemeente? Wel, zittend aan de rechterhand Gods. Want wij naderen met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Om daar barmhartigheid te vinden te bekwame tijd. Dat is dus eigenlijk altijd, hè. Dat is nu dus in elk geval zo. Maar aan de andere kant, de gemeente is buiten de legerplaats. Beide dingen zijn waar. Zodat deze Azazel, of Azazel, deze weggaande bok, gewoon een type is van de gemeente die uit de legerplaats gestuurd is en zich bevindt in de woestijn. En weet u wat er nog meer buiten de legerplaats in de woestijn is? Dat schiet me ineens te binnen. Wie was dat? Ja. Huh? Jan. Goed, hè? Goed, hè? Ik ben trots op je, Jan. Je gaat goed vooruit. Daar bevindt zich nou de as van de jonge koers. Precies wat ik bedoelde. Daar bevindt zich de as van de jonge koe, die as van de jonge vaas. Dat is namelijk die as van dat ene offer, wat ooit eenmaal gebracht werd, door de tweede hoge priester. En het werd eenmaal gebracht, en die as die dient tot ontzondiging van de onreine. En dat offer zelf wordt aangehaald, eveneens in de Hebreeën. En het is de uitbeelding van het feit dat degene die uitgaat buiten de lege plaats, die kan daar buiten de lege plaats besprengd worden met wat er zo'n beetje over is van dat ene offer. Dus het offer wat de Heer zelf gebracht heeft, uiteraard. En daardoor wordt hij rein. Het offer wordt ook niet opnieuw gebracht, het offer was al gebracht. Maar het heeft alleen zin. Men kan er alleen door gereinigd worden wanneer men uit de lege plaats uitgaat. En om het dan maar meteen concreet te zeggen. Sorry, misschien word ik wat te scherp, maar dat bedoel ik niet zo. Maar laat ik dan voorzichtig beginnen. Een Israëliet wordt dus alleen maar gereinigd wanneer hij Israël verlaat. De inwoners van Jeruzalem zullen alleen ontkomen wanneer zij Jeruzalem verlaten. Lot zal alleen gered worden wanneer hij uitgaat buiten de lege plaats. Maak het verhaal zelf af. Hè? En kleuren plaatjes. Ja, die kennen jullie al, hè? Zal ik het eens verder vertellen? Het dringt zich aan mij op, namelijk dat een christen ook alleen maar behouden wordt als hij het christendom verlaat. Ja, en ieder denkt daar maar het zijne van, maar zo ligt het ongeveer dus wel. Want binnen de legerplaats, binnen de samenleving, ook binnen een christelijke samenleving, en ik wil gerust wel zeggen, binnen een kerk, heb je precies hetzelfde verhaal. Als je daarin vastzit, daar vind je niet de as der jonge vaas en daar blijf je dus altijd een onreine. Daar kun je een heleboel keren toepassen op verschillende niveaus, maar dat ga ik nou niet doen. Laat het maar zo gewoon eenvoudig houden. Het punt is dat wij als gelovigen met Christus zijn uitgegaan, zijn verworpen en dus zijn uitgegaan buiten de lege plaats. Wij zijn dus bij de steen Azal, bij de steen, dat is Christus. Bij Azal, Azazel, de weggaande bok, dat is Christus. Wij hebben aan hem deel, maar daar buiten de lege plaats, in de woestijn, daar is inderdaad de as van de jonge koe, die besprengt de onreine en die reinigt de onreine. En dat is het hele verhaal. Sorry dat ik het zomaar uit mijn hoofd zeg zonder daar verder een bijbeltekst bij te noemen, maar in de praktijk is het wel degelijk zo dat wanneer men zich verschuilt in of achter organisaties zoals bijvoorbeeld de hele samenleving, dan wel een kerkgenootschap, dan wel een of andere vereniging of hoe het dan maar heten mag, dan zal blijken dat men daar altijd verontreinigd wordt, in elk geval, maar in ieder geval niet rein wordt. Ik zeg niet dat je het niet van een organisatie of iets dergelijks deel kan uitmaken. Ik zeg alleen dat je op grond daarvan en daarin niet gereinigd wordt. Pas als je bereid bent de dingen te laten zoals ze zijn en er gewoon uit te stappen. Dat meen ik echt. Ik kan niet schelen waaruit, dat doet er niet toe. We vinden wel wat. Hè? Nee, dat is voor iedereen anders namelijk. Dat kan ik dus niet zeggen. Maar als u naar uw geloof gevraagd wordt en u zegt, ik ben dit of ik ben dat of ik kom daar en daar en daar, dan wordt het hoog tijd dat u eruit stapt. Hè? Zo is het, hè? Ja. Want men moet namelijk gevraagd naar het geloof, moet men zeggen, dat men verbonden is met de levende Christus, dat men verbonden is met de Azazel. Dan zegt ze, wie staat nou weer voor een god, hè? Met Azazel. Nou, dat is gewoon de Heere zelf, hè? Het is altijd voor de Heere, maar soms heet hij Azazel. En is hij uitgegaan buiten de lege plaats. Maar met hem zijn we verbonden. Of we zeggen we worden gereinigd door de as de jonge koe. Dan kijk ik ook gek aan natuurlijk. Maar, hè? We kunnen ze in ieder geval niet zeggen dat wij de Bijbel altijd maar alleen letterlijk nemen. Zeggen ze dat dan?
Oh.
Ja, maar dat is alleen als je belt, hè? Dan ben je Jehovah getuige. He? Er was net iemand die dacht ook dat ik Jehovah getuige wilde worden.
Nee.
Want ik heb mijn vinger tussen de deur gehad. He? Maar goed. Maar het was de deur van de auto, dus dat kan niet. Nee, maar ik hoop dat u die situatie goed begrijpt, hè? Die hele situatie hier van Leviticus 16. De weggaande bok, genoemd naar met dezelfde naam als de steen, Azal, namelijk is een uitbeelding van de positie van Christus en de gemeente buiten de legerplaats. Want sinds wij verzoend zijn, sinds het voor ons grote verzoendag geweest is, zijn wij uitgegaan. En dan zeg ik, dat slaat op de gemeente, maar kan natuurlijk net zo goed zeggen, slaat op het overblijfsel van Israël ook in de toekomst. Want ook dan zal het uit moeten gaan buiten de legerplaats. De legerplaats is dan niet alleen letterlijk Jeruzalem, maar is wel degelijk ook heel gewoon het judaïsme. Waar het oude Jeruzalem natuurlijk nog altijd voor staat. Ik heb al vaker gezegd, en Paulus zei het trouwens ook al, die zei, Christus is het einde der wet. Dus als men tot Christus wil komen, dan zal men de wet en het oude verbond en dus de lege plaats moeten verlaten. Het is niet anders. Dan kom je weliswaar in de woestijn, maar dat is niet erg. Want als wij gelovigen zijn, weten wij dat als je in de woestijn bent, dan word je vanzelf gebracht naar het beloofde land. Je hoeft alleen de wolken om maar te volgen. Ja. Ja. Bovendien, het volk der overgeblevenen, en daar hebben we het over, over het overblijfsel, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden, niet wet gelukkig, maar genade gevonden in de woestijn. Weet u, ik weet niet of je ooit wel eens in de woestijn geweest bent, maar ik moet u wel zeggen dat daar geen enkele wet meer geldt. Daar ben je buiten de samenleving en dan kun je doen wat je wil. Dan weet je trouwens toch niet of het zondag is of niet, dus je kunt rustig gaan fietsen. Dat is dan toch duidelijk, niet? Parijs-Dakar, hè? Er gebeuren nog wat ongelukken met die weggaande bokken daar, hè? Ja. Ja. Nou goed, ik ga maar weer eens terug naar Samuel, dacht ik. 1 Samuel 20. Want de steen Ezel is hetzelfde als de steen Azal. En het is inderdaad een mijlpaal, maar het is een mijlpaal in de heilshistorie. Waarbij daar de koning is. De koning is gezalfd. David is gezalfd tot koning. Hij is de definitieve eeuwige koning, maar hij moet op de vlucht. En dat is wat aan het begin van onze tegenwoordige bedeling gebeurd is. En er wordt al sinds die tijd over gediscussieerd of gelovigen van vandaag nou leven in het koninkrijk of niet. En of Christus nou al of niet de wereld geregeerd en dat soort dingen meer. Maar dat komt omdat men nooit even gestopt is bij deze steen. Want dat moeten we even doen en dan begrijpen wij dat David, Christus dus, inderdaad tot koning gezalfd is, dat hij zekerlijk koning zal worden, dat de heerschappij hem toekomt, hij heeft al die rechten enzovoorts, maar het duurt nog even en inmiddels is hij dus inderdaad zich verbergende. Hij verbergt zich, dat staat hier ook een paar keer. Hij moest zich verbergen. En inderdaad, dat is wat hij deed. Op de voorgeschreven wijze, die noodzaak tot vlucht wordt dan ook uitgebeeld door het schieten van die pijlen. Feitelijk zelfs 3 pijlen. Maar in het verhaal later, wanneer het gebeurt, wordt maar gesproken over 1 pijl, als ik het goed lees, vers 36. Want daar staat, en hij schoot een pijl, dien hij deed over hem vliegen. Maar u weet dat het woordje een niet bestaat, en dus staat er gewoon, en hij schoot pijl, en ik zou niet weten waarom het dan niet meerdere pijlen zouden geweest zijn. He? Hij schoot pijl, dan kan er ook meerdere één geweest zijn. Ik weet het dus niet. Het doet er ook niet toe, maar in de aankondiging wordt gezegd dat het er 3 zouden moeten zijn, maar ik heb ze daarna niet meer nageteld. Hoe dan ook, dat wegschieten van de pijl moet uitbeelden hoe het zit. En het gaat niet om de pijl als zodanig, maar het gaat erom of de pijl ver of dichtbij geschoten wordt. Wordt hij ver weg geschoten, dan betekent dat David moet vluchten. Wordt hij dichtbij geschoten, dan betekent dat hij niet hoeft te vluchten en dat hij rustig kan komen omdat hij zal worden geaccepteerd, aanvaard door Saul. Daar komt het op neer. En moeilijker is het niet, want dit woord wat hier vertaald is met pijl betekent gewoon een doorboring, een doorsteken. Een pijl is dus een ding wat ergens een gat inprikt, dat is het. En daarom houdt de pijl dus, in ieder geval hier, verband gewoon met de gekruisigde, met de Heer Jezus dus. En de vraag is dus, ligt de pijl ver of ligt hij dichtbij? Dat is hetzelfde als, moet de Wordt de gekruisigde verworpen, de doorstokene wordt die verworpen of wordt de doorstokene aanvaard? Verder is het zo dat de pijlen geschoten worden in de richting, in de zijde, betekent richting, in de richting dus van deze steen. Maar de steen is het type van Christus, zodat we meteen weten wie die doorstokene is, de doorboorde is. Dat is inderdaad Christus zelf. Trouwens, in de psalmen wordt ook gesproken over deze pijlen die op hem aankwamen. Op de Heer Jezus. Ja, ik kan het allemaal moeilijk aanhalen allemaal tegelijk, maar zo is het nou eenmaal. Dus het schieten van de pijl is een uitbeelding van de gekruisigde. En of die ver, als die ver geschoten wordt, wil zeggen dat de gekruisigde niet aanvaard wordt, verworpen wordt en dus moet vluchten. En als hij dichtbij geschoten wordt, dan betekent dat de gekruisigde aanvaard zal worden. En Petrus hield het Petrus hield het zaal voor en zei: deze Jezus die gij gekruist hebt, is door God gesteld tot Heer en tot Christus. Toen zei die lui: wat moeten wij doen? Mijn heren, zeiden zij, want ze waren erg beleefd. Mijn heren, wat moeten wij doen? En toen zei Petrus, die zei: geloof. En anders niet. Geloof. Ja, hij zegt: bekeert u en laat u dopen, zegt hij letterlijk. Maar zich bekeren tot de Heer is uiteraard een bekering in geloof. En zich laten dopen is de uitbeelding van dat men deel heeft aan de verwerping, de kruisiging, maar ook aan de opstanding van de Heer Jezus. En daar komt het dus feitelijk allemaal op neer. De vraag is dus of men de gekruisigde aanvaardt. En let wel, wie de gekruisigde niet aanvaardt, is per definitie een ongelovige. Want soms wordt wel eens gedaan alsof een orthodoxe Jood een gelovige is, maar Paulus dacht daar anders over. Nee, dat is toch zo? Integendeel, het was bij Paulus zo dat juist de orthodoxe Joden waren zijn grootste tegenstanders. Helaas, maar het was zo. Zie? Geloof is niet als men gelooft dat er een God bestaat. Geloof is dat men de gekruisigde aanvaardt als de verlosser. Dat niet alleen, maar als de persoonlijke verlosser. Hè? De verlosser voor onszelf, individueel. Als onze zaligmaker, als degene in wie wij eeuwig leven hebben. En een volk komt pas tot geloof wanneer het komt tot aanvaarding van diegene die die wonden heeft in zijn handen. Vandaar dat we van Israël zeggen dat het pas tot geloof komt nadat het aanschouwd heeft. En nadat het gezien heeft de wonden in zijn handen. Pas dan is het tot geloof gekomen. Dat heeft alles te maken met die pijlen hier. Maar goed, de pijl wordt verre geschoten, staat er, ligt ver weg. En dat betekent dat David inderdaad moet vluchten. En toegepast betekent dat inderdaad dat via de prediking, via het werk, laat ik het zo zeggen, via het werk van de eerste gelovigen die uit de Joden waren, dus via het werk van het gelovig overblijfsel van Israël in de dagen van de evangelie en handelingen, met de nadruk op handelingen, wel via hun bediening is gebleken dat de gekruisigde inderdaad niet welkom was bij Saul. Want we blijven het door elkaar gooien nou, hè? Nee, ik bedoel gewoon dit. Zoals Jonathan van Saul gehoord heeft dat David niet welkom was. En dus vervolgens David is gaan aanzeggen op deze bijzondere wijze. Zo is het de gelovigen in handelingen gebleken dat de Messias niet welkom was in Israël. En ze zullen dat de Messias ook inderdaad hebben medegedeeld. En in ieder geval is het de Messias door hen duidelijk geworden. Want zij predikten de bekering van Israël opdat de Messias zou komen. Opdat de Heer die in de hemel was, inderdaad zou komen. Letterlijk staat het ook zo in handelingen. Maar zij kwamen niet tot geloof en dat is ook wat de Heer eruit begrepen heeft. En hij heeft zich dus teruggetrokken en hij is dus gegaan via Nob en Gad naar Adullam. Want dat is het volgende hoofdstuk. Want daar vinden we David die op de vlucht is. En ja, nou sta ik te aarzelen, want ik heb de laatste tijd nogal eens over dat onderwerp gesproken. En er zijn dus enige banden van in omloop. En ik denk, moet ik het nou voor die mensen weer hetzelfde verhaal vertellen? En dat doe ik eigenlijk maar niet, hè? Nee, daar had ik er maar bij moeten zijn natuurlijk, hè? Ja, maar goed. David kwam ten op, staat er in 21 vers 1, nadat hij dus weggevlucht was. En wat er dan uitgebeeld wordt, is de gehele roeping van de gemeente. Hij kwam tot de priester Achimelech, staat er. Dat is heel leuk, want die man die was priester, maar zijn broer was koning, staat er. Dat kan natuurlijk niet, maar hij heette nou eenmaal zo. Want Achimelech betekent, mijn broer is koning. De man zelf was priester, maar zijn naam betekent mijn broer is koning. Zodat je zou moeten zeggen, Archimedes heeft een tweelingbroer. De een is priester en de ander is koning. Dus gezamenlijk, wat zijn ze dan samen? Samen zijn ze dus Melchizedek. Dat is goed begrepen, ja. Hè? Heb je dat zo gauw? Hij is namelijk koning en priester tegelijkertijd. Ja, ik weet dat het moeilijk is voor sommigen. Maar voor sommigen is dit ook gesneden koeken. Zo hoort het, hè? Eigenlijk, hè? Ja, de man is priester, maar zijn broer, dat is zijn mede-erfgenaam, eigenlijk zijn tweelingbroer dus eigenlijk, is koning. Zodat ze samen koning en priester zijn, voor de typologie althans, en dus zijn ze samen Melchizedek, want dat is de enige die wij kennen die tegelijkertijd koning en priester is, en dat is Christus. We spreken dus over het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. En die... daar komt David terecht en van zijn tafel gaat hij ook eten. Met hem heeft hij gemeenschap, heet zoiets. En dan staat er dat gezegd wordt, waarom zijt gij alleen en, geen, waar, en is geen man met u? Ja, en dan zegt David tot de priester, de koning heeft mij een zaak bevolen en zei tot mij, laat niemand iets van de zaak weten. Hij zegt dus, dit betreft een verborgenheid. Daar kan ik verder niet over praten, dit is een verborgenheid. En wat is een verborgenheid? Dat is de tegenwoordige bedeling. Een verborgenheid. Dat zegt hij dus ook. Wat er nu gebeurt, hoort tot de verborgenheid. En als Paulus in het Nieuwe Testament zegt, ik zal u eens wat vertellen wat een verborgenheid is en wat vroeger nooit is geopenbaard, heeft het over precies dezelfde dingen als waar David het hier dus eigenlijk over heeft. Zij het dan typologisch. Hè? Het is een verborgen zaak waarvoor hij, waarop hij uitgestuurd is. En dan staat er, laat niemand iets van de zaak weten, onder welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. En dan zegt hij, de jongelingen, dat zouden dan de mensen zijn die met hem mee zouden optrekken. Hè? De jongelingen, nu heb ik de plaats van zulk één te kennen gegeven. Eigenlijk zou dat met hoofdletters geschreven moeten worden, want het is blijkbaar een eigen naam hier, zulk één. Die man heeft een dubbele naam. Plony Almoni heet hij. Bijgenaamd Ploon. Hè? Plony Almoni, zulk één. Hij komt in de Bijbel nog wel eens vaker voor, maar ik kan u dat toch zo moeilijk allemaal uitleggen. Hè? Het was de broer van Boas. Het was de eerste losser in de geschiedenis van Rut. Zulk één heette hij. Later in de dagen van de Heer Jezus loopt hij ook rond, want dan heeft hij een kruik water op zijn nek. Op zijn schouder heet dat en dan gaat hij naar de opperzaal en zo. Dus ook zulk, die heet net zo. Ja, zoek het maar eens uit. Dat kan ik toch allemaal niet uitleggen, maar wat ik wel kan zeggen is wie hij werkelijk is. Het is namelijk de Heilige Geest. Wij weten ze niet echt zijn naam, want Plony Almoni betekent inderdaad zus en zo, Mr. X, zeggen wij altijd maar gemakshalve. Maar hij is een type van de zich verbergende Christus. Maar de zich verbergende Christus is gewoon de Geest van Christus, of gewoon de Heilige Geest. Waar zijn degenen die bij David horen? Die zijn daar waar de geest is, zegt David. Die zijn op de plaats van zulk één. Het was in de buurt van Samaria overigens, maar dat staat weer ergens anders. Ja, dat was een stuk land van meneer Plony Almoni, van zulk één. Maar goed, daar gaan we allemaal niet op in. Maar het duidt erop dat het hier gaat om de geestelijke dingen. En dus inderdaad de roeping van de gemeente. En ik zeg u al die details niet omdat ik denk dat u het nou onthouden kunt, maar wel om u te laten zien dat er toch heel wat argumenten zijn die allemaal deze verklaring van het schriftgedeelte bevestigen. Als het niet één is, is het andere wel. Maar daarom zeg ik ze eigenlijk. Dus gaan we verder. En dan zegt David, wat is er onder uw hand? Waar heb je de beschikking over? Waar kun je de hand opleggen? Zouden wij in het Nederlands zeggen. En dan zegt David, geef mij 5 broden in mijn hand of wat er gevonden wordt. 2 visjes misschien ook wel, maar daar wordt hier niet over gesproken. Hè? Want dat is, ja, 5 broden zijn nog altijd een beeld van het verborgen koninkrijk. Want een brood is een beeld van de levende Christus en dus ook van zijn koninkrijk. En 5 spreekt over verberging. En dus 5 broden spreekt over het verborgen koninkrijk. Daarom waren het 5 broden, waardoor de 5000 in Johannes 6... gevoed werden. En dat spreekt over de gemeente, waarna nog 12 korven overbleven. Dat spreekt uiteraard over de bekering van Israël daarna. Dat was even dus weer in het hoogste verzet. He? Gaan we weer, hè? 5 broden, dus weer een beeld van de gemeente. Of wat er maar gevonden wordt, doet er verder niet zoveel toe. En de priester antwoordde David, nou, er komt een ingewikkeld verhaal. Maar in ieder geval komt het erop neer dat er geen gemeen brood is. Er is geen gewoon brood, staat er. Er zijn alleen de toonbroden van de tafel der toonbroden uit het heilige. Het waren er overigens geen 5, maar toch 12. En die broden, die moesten daar officieel een week lang liggen, op de tafel de toonbroden. En als het weer Sabbat was, moesten ze vervangen worden. En de oude broden, die moesten dus van de tafel gehaald worden. En die werden dan gegeten door de priesters. Jammer voor hen, maar ze aten oud brood. He? Goed. Nou, en nou komt David hier. En die is helemaal geen priester, maar die krijgt wel de toonbroden te eten. De Heer haalt het later aan in het Nieuwe Testament. Als ze hem beschuldigen van het overtreden van bepaalde Joodse wetgeving, zegt de Heer, heb je dan nooit gelezen van David, dat hoe je de toonbrood had? Dat is dan ook in strijd met de Joodse wetgeving. Hè? Maar hij deed het toch, waarom? Dat is eenvoudig. Omdat David in zijn positie hier een uitbeelding is van Christus, die opgestaan is uit de dood en dus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Hij is dus priester en hij kan dus rustig de toonbrood eten. Wel, David was letterlijk geen priester, maar in de profetische zin is hij een beeld van de zoon van David, die wel priester is. En dus had David van de toonbroden, omdat de priester het recht heeft om van die toonbroden te eten. En dat is de belangrijkste gedachte. En zo nam David dus dat brood mee, wat niet alleen voor hem bestemd was, maar ook voor zijn jongelingen, staat er. We weten niet wie het zijn, wij weten niet eens zeker of die er wel waren. Want misschien vertelde David zomaar een verhaaltje. Ze vroegen aan, ben je alleen? Zegt David, nou, die jongelingen zijn op de plaats van Ploni Almoni. Maar misschien waren ze er helemaal, dat weten wij niet eens. Maar dat is juist, hè? Dat weten wij niet. Maar het maakt niks uit, want voor de betekenis verandert er niks. Wij weten het dus niet, het is een verborgenheid. Nee, dat klopt, dus is het de gemeente. Nee, dat was een broodhuis. Hij zou ook ergens heen naar een huis waar hij brood kon halen. Het blijft dus hetzelfde verhaal, hè? Alleen het was natuurlijk niet Bethel, maar een andere plek. Maar Bethlehem heeft ook van alles met de gemeente te maken natuurlijk. Een huis waarin wel degelijk het brood des levens aanwezig is enzovoorts. Nou, daar ga ik verder niet op in. Want daarna komen wij met een hele grote sprong terecht. Maar ik doe het nou even kort, hè. Komen wij terecht in Gat. David de Gat. Want in vers 10 staat, David maakte zich op en vluchtte te dien dagen van het aangezicht van Saul en hij kwam tot Achis, de koning van Gat. Achis spreekt over heerlijkheid. Dat betekent het woord nu eenmaal. Hij kwam tot heerlijkheid. Dus hij was wel op de vlucht, maar hij kwam tot heerlijkheid en wel te Gat. Gat wordt vertaald met een wijnpersbak. De vertaling is niet helemaal zeker overigens, maar men zegt dat. En ik houd het voor het gemak maar even op. Maar de wijnpersbak heeft te maken met een oordeel wat uitgevoerd wordt. Het is wel moeilijk te zeggen, maar de gedachtegang is deze. Hij is ontleend aan Johannes 3 onder andere. Dat de zoon des mensen verheerlijkt is door zijn hemelvaart. Is gekomen tot Achis. Maar tegelijkertijd bevindt de wereld zich daardoor in het oordeel. Het oordeel, en er staat erbij, dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Het oordeel is dus dat de wereld ook tot vandaag aan de dag in duisternis is. Want de Heer is verheerlijkt. Hij was het licht der wereld, is verheerlijkt. En is dus in de hemel. Maar het gevolg is dat de wereld in duisternis is en dus in het oordeel terecht is gekomen. En dat is de combinatie van Achis, de koning van Gat. Waarna staat door de knechten van Achis zeiden tot hem, is dit niet David, de koning des lands? En dan staat er over David in vers 12. David legde deze woorden in zijn hart en hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achis, de koning van Gat. Daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen. Het deed zich anders voor dan hij was, betekent dat. En hij maakte zichzelf gek onder hun handen. Ze zouden hem gevangen nemen, maar hij begon zich als een idioot te gedragen. Hij bekrabbelde de deuren der poort en hij liet zijn zever in zijn baard aflopen. Zijn speeksel dus. Hè? Mondwater heet zoiets met een plechtige term. En toen zeiden ze, die man is gek. En toen zegt Agis, nou, daar heb ik geen gebrek aan, dus die heb ik er hier genoeg, zegt hij.
Dat zegt hij toch?
Vers 15. Heb ik razend een gebrek, dat gij deze gebracht hebt om voor mij te razen, zal deze in mijn huis komen, dus die had hij dan niet nodig, die beliefde ze niet. Maar het moet duidelijk zijn dat deze positie van David overeenkomt met de positie van Christus. Dat is echt waar. Dat krabben aan de deur wil zeggen dat hij graaft in de deur en dat hij dus een opening, een deuropening eigenlijk maakt. Dat is het. Hij krabt de deur uit. Nou, dat kon hij natuurlijk niet, maar dat beeldt het wel uit. Maar de verbinding tussen de Heer Jezus en de deur is duidelijk genoeg. Hij is de deur, hij maakt dus de opening. Hij maakt ingang, brengt ingang tot stand. En er staat, hij liet zijn zever in zijn baard aflopen. Maar dat is heel gemakkelijk uit te leggen. Want zeven, het speeksel, het mondwater, dat is het spul wat de Heer ook eens een keer op de grond spoog en toen vermengde met het leem, met het zand. Hij maakte er slijk van en speelde het op de ogen van de blind geborene in Johannes 9, die toen naar het badwater Siloam moest en zich daar wassen en toen werd hij genezen. En dit is precies hetzelfde, dit is het speeksel van David, maar het is een type van speeksel weer van de Heer Jezus. Maar wat is het eigenlijk? Het is water wat uit zijn mond voortkwam. En wat uit de mond Gods voorkomt, is uiteraard zijn woord. En water is een beeld van het woord van God, zodat mondwater, speeksel, dus gewoon een beeld is van het woord zelf. En hij liet het uit zijn mond komen. In zijn baard, staat er. Maar dat is gewoon haar, dus. Maar het haar is nou eenmaal de uitbeelding van kracht. Dat betekent het woord nou eenmaal. Het is de uitbeelding van kracht, het is de uitbeelding van koningschap. Denk u maar aan Simpson. Met veel haar, die dus ook veel kracht had, enzovoorts. En de baard, om de mond, die haargroei om de mond is dat feitelijk, is dus een uitbeelding van de kracht van het woord. En als David dat speeksel in zijn baard laat lopen, is dat de uitbeelding van de kracht van het woord van de Zoon des Mensen. Dat ziet er volkomen idioot uit, dat weet ik wel. Maar niettemin heeft het die typologische betekenis. Daar kon je domweg niks anders van maken. De kracht van het woord van God. Want het woord van God, het evangelie Gods, het evangelie van Christus, kracht Gods tot zaligheid in ieder die gelooft. Maar voor de wereld is het een dwaasheid. Nou, dat is wat hier wordt uitgebeeld. En men belieft hem dan ook niet. Nou, die onzin, die hoeven wij hier niet te... gekken hebben we hier genoeg. Ja. Enzovoort. Ja, dat zeggen ze van ons ook wel eens. Hè? Dat is niet zo leuk natuurlijk, maar we zijn natuurlijk wel in goed gezelschap. Waarna we het hebben over het gezelschap van David. En daarmee zijn we dus aan het eind van de dag dan eigenlijk. Hè? Namelijk, komen we terecht in vers 2, in hoofdstuk 22. Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. Ad-Olam, zei ik al, want Ad-Olam betekent letterlijk tot in de eeuwigheid. Of gewoon voor eeuwig. Daar valt nog wel wat anders van te maken. Er worden wel meer vertalingen van gegeven. Maar ik zal u ze besparen. Het heeft namelijk iets te maken met de redding van het volk en zo. Er zit nog veel meer in. Maar goed, dat staat ergens op een ander bandje dus. Hè? Dus dat noem ik nou verder niet. Hè? Dus David ging vandaan en kwam in de spelonk van Adullam. Voor eeuwig dus in een spelonk. En een spelonk is gewoon een gat in een berg. En een berg is een grote steen. En die heette hier ook eigenlijk Azal. Hè? Maar de spelonk is dus een schuilplaats in de steen. Hè? In de berg, in de rots. En Mozes wist er al van alles van. En er waren er nog een paar die dat precies wisten dus. Want je kunt het uitleggen als een graf. Een spelonk is namelijk een graf, heel dikwijls. Maar je kunt er ook gewoon in wonen. En dat is precies de positie van de gemeente die der wereld gestorven is. Galaten 5. 6 geloof ik. Hè? Nou ja, staat er een paar keer eerlijk gezegd. Hè? Maar wij zijn der wereld gestorven. Dood voor de wereld, maar tegelijkertijd levend voor God. En schuilend in de schuilplaats, de verborgen plaats des Allerhoogsten. En dat is gewoon, wij schuilen in de steenrots. En zoals Mozes schuilde en veilig was in de steenrots toen de Heer zich aan hem openbaarde en aan hem voorbij ging dus. Zo zijn wij veilig in de steenrots, namelijk in Christus. En zo waren een heleboel mensen veilig bij David. In deze spelonk van Adullam, eigenlijk een graf. Degenen die met hem waren, waren dus eigenlijk ook dood voor de wereld. Maar in ieder geval waren ze uitgegaan buiten de lege plaats. En zelfs in de woestijn. Want ik heb de stellige indruk dat dit hele gebied zich bevindt in het gebied van Edom. En dus in de directe omgeving van Petra, dan wel Sela. Ik kan het niet bewijzen, maar dat is ook eigenlijk niet nodig. Hè? Goed, dus er staat, zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijn vaders en kwamen derwaarts tot hem af. Zij, dus een hele familie verliet Bethlehem en meldde zich bij David in deze spelonk. En dat niet alleen, want er staat er, en tot hem vergaderde alle man die benauwd was. Dat was ik dus. Benauwdheid is een beeld van de dood. Hè? Benauwdheid is gewoon gebrek aan lucht en dat is gewoon de dood. Gebrek aan asem, gebrek aan geest, gebrek aan leven en dus gewoon een beeld van de dood. Ik lag bekneld, ik was benauwd. Hè? Uit mijn benauwdheid riep ik tot de Heere, dus dat wil zeggen uit mijn dood. Nou, alle man die benauwd was, dat was ik dus. Alle man die een schuldeiser had, dat was u waarschijnlijk. En voor de meer ontwikkelden onder u, er zijn er ook nog wiens ziel bitterlijk bedroefd is. Die horen er ook bij. Die zijn dus niet benauwd en hebben ook geen schuldeiser, maar zijn wel bitterlijk bedroefd. Dat kan ook. Het komt allemaal op hetzelfde neer, hoor. En al die mensen die dus teleurgesteld waren in het leven of tegen het leven niet meer op konden, zich er niet meer in thuis voelden of er niet meer in toegelaten werden of die het een of andere moment niet meer zagen zitten, je weet nooit wat, maar ze zagen het niet meer zitten, die zagen wel David zitten in de spelonk van Adullam. Ja, en Christus aan de rechterhand Gods, maar dat was die andere bok, weet u wel. Maar het is wel dezelfde, het is dezelfde Christus uiteraard. En ze gingen dus tot David, ze vergaderden zich daar, dus een echte vergadering van gelovigen zeg ik altijd maar hier. Tot hem vergaderde alle man die benauwd was, ik zal het nog een keer lezen, alle man die een schuld eisen had, alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij, David, werd tot overste over hen, hij werd hun overste leidsman en volleinde des geloofs. Dezelfde Hebreeënbrief, die spreekt over Christus als hogepriester naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. En er staat er, zodat wij hem waren omtrent 400 mannen. En deze 400 mannen zijn dus inderdaad een uitbeelding van de gemeente. En zij schuilen daar bij hem. En dat is het hele verhaal. De situatie die ons hier geschilderd wordt, is een situatie van dat de Heer, de beloofde Messias, kwam in Israël en in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En zelfs de zijnen, het uitverkoren volk, wat door God was gekozen om heerschappij te hebben, om in de spits der volkeren te staan, want dat is dan de gangbare uitdrukking daarvoor, uitgebeeld door Saul, het is dat volk wat inderdaad toen het enkel zo was, haar Messias wierp. En verblind werd, die de geest kwijtraakte, van wie het woord van God werd weggenomen, weet u nog, Saul had de geest ontvangen, maar het werd hem weggenomen. Precies zo is het gegaan. God heeft ooit door Israël gesproken en daarna sprak God door Israël niet meer, want God heeft het woord gegeven in de eerste plaats aan heidenen, daar komt het in ieder geval op neer, maar in ieder geval God heeft van Israël afgenomen en gegeven aan een ander, of laten we zeggen aan al die anderen die vervolgens zich plaatsen onder het nieuwe verbond. En het punt is gewoon dat het koningschap van David in deze geschiedenis nog steeds uitblijft. Het verhaal zet zich pas weer voort. Later, als David koning is, dus in 2 Samuel, en wanneer deze Mephibosheth, de laatste afstammeling van David, van Jonathan, door David wordt opgenomen, en hoewel hij er een heleboel mee te stellen had, want er was wat mee aan de hand hoor, met die Mephibosheth, dat was helemaal niet zo'n aardige jongen, dat denken wij, maar het is niet zo. Ging een boel fout in zijn leven. Nou, het begon al dat toen hij 5 jaar was, dat de dienstbode hem uit de handen liet vallen of zo, weet je wel. En toen werd hij dus kreupel, maar daarna ging er nog een heleboel meer fout. Hij heeft nog wat meer schande, jazeker, schande verspreid. Maar hoe dat ook zij, daar zet de geschiedenis pas voor. Dat heeft te maken met de wedergeboorte van Israël in de toekomst enzovoorts. Maar voor het zover is en voordat David officieel door alle 12 stammen als koning erkend wordt, voordat het zover is, vinden we David als de leidinggevende, als de overste, over wel degelijk een bepaalde leefgemeenschap, een bepaalde subcultuur, een leider van de ondergrond, zo voel het maar heten mag. Maar het is gewoon Een uitbeelding van de Heer Jezus Christus, die weliswaar een koninkrijk heeft, maar niet in, doch buiten de lege plaats. Het zijn niet vele edelen, niet vele rijken, niet vele machtigen, maar in tegendeel mensen die een schuldeis hebben, mensen die benauwd zijn, mensen wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Het lijkt net Corinthiërs, denk ik altijd. En die zijn wij dus, hè. En wel, die hebben een toevlucht tot hem genomen. Ja, en zij die het verwachten van de samenleving of van hun kerkgenootschap of weet je veel wat, dat doet er nou helemaal niet toe, die zitten verkeerd. Want hun koning is Saul. Ze leven onder de wet. Dus die Saul die zegt, er wordt niet gegeten hier, je krijgt geen voedsel. We wachten op de overwinning, maar de overwinning komt nooit. Want de overwinning is pas wanneer men het leven ontvangt en het leven ontvangt men door het voedsel wat inderdaad uit de mond Gods uitgaat. Dat is de waarheid die hier vermeld wordt. En we dienen te begrijpen dat de positie van ons als gelovigen vandaag aan de dag er niet één is van heerlijkheid. Dat is ook wat de apostel Paulus schrijft aan de Corinthiërs. Hij zegt, jullie doen alsof je nou al een heerschappij hebt, maar zover is het nog niet. Wij worden vervolgd tot op deze uren. En er komt een half hoofdstuk waarin hij opstond, waarin hij dan wel vervolgd wordt. Hij zegt, het is de tijd niet om te heersen, de tijd om te heersen, de tijd om te delen in zijn verheerlijking. Die komt wel, maar alleen wanneer wij nu onze toevlucht tot hem nemen. Dat is buiten de lege plaats, maar dat is de positie van Christus nou eenmaal. De Heer zelf werd verworpen. Dat betekent dat wij die zijn voetstappen volgen, wij die hem navolgen, inderdaad geworpen worden, verworpen worden, dus geworpen worden buiten de lege plaats. Wij komen in de woestijn terecht. Maar vervolgens is het zo dat al die beelden van Israël in de woestijn ook worden toegepast op ons. En dat was weer 1 Korinthe 10. Wij leven uit het manna wat ons de Heer geeft, het rood des levens wat uit de hemel is nedergedaald. Wij drinken uit de steenrots, want er is een spelonk in, maar je komt ook water weer uit. He? Wij drinken uit de steenrots, dat is Christus. En we laten ons leiden door de geest, uitgebeeld door de wolk, dan wel de vuurkolom, enzovoorts. En we zijn verbonden met Mozes, die weer de uitbeelding is van de middelaar van het nieuwe verbond, enzovoorts. Wel, dat is geen eervolle positie. En dat is misschien maar goed ook, want het houdt een heleboel mensen tegen, zodat ze zich niet bij ons aansluiten ten onrechte, hè, denk ik altijd maar. Het is maar goed dat mensen die eer zoeken, dat die bij ons niet terecht kunnen. Alleen zij die geloven kunnen inderdaad bij de Heer en dus ook inderdaad bij ons terecht. Want wij zijn dat clubje, weet je wel, op een vrije zaterdag met mooi weer gewoon bij elkaar in een veel te klein hok kruipen en dan iets dorst gaan doen als de Bijbel lezen, weet je wel. De hele dag, ja inderdaad, de hele dag. Die zijn gek. En dat is ook zo. Ik hoop alleen dat u niet al te zwaar aan de deur gaat lopen krabbelen zometeen. Want oom Arie heeft er heel werk aan gehad. Nou goed, nou. En zeveren is ook verboden, ja. Dat is... Nou, daar moeten we het dan eerst daarbij laten. Ik moet er meteen bij zeggen dat ik niet het idee heb een afgerond onderwerp compleet voor u besproken te hebben. Maar ik denk niet dat ik daarin tekort schiet. Ik denk gewoon dat het helemaal niet kan. Dat vind ik ook wel vervelend, maar het is ook zo. Elke keer als ik deze dingen lees, dan zie ik toch weer andere dingen en zie ik weer nieuwe dingen. Zodat we over een jaar of zeven, een jaar of vijf, misschien nog eens een keer hetzelfde onderwerp kunnen bespreken. Wij zullen het daarbij laten en ik geef het woord maar weer aan Broeder Klaas.